wat ik je wil aanmoedigen om te doen vandaag, is om teksten te noteren. En om het eventueel de preek na te luisteren op, via onze website. Dit is niet een preek voor de persoon naast je of iemand anders die er vandaag niet is. Dit is een preek die voor ons allemaal relevant is. En vandaag gaan we het hebben over God en seks. God en seks, oké? Okay? Dus noteer teksten voor eigen gebruik. Je mag de Bijbel zelf gebruiken, je mag het zelf lezen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om zelf het woord van God te verteren, om daar zelf mee bezig te gaan. Er zijn mensen de kerk uitgetrapt om de Bijbel te vertalen in onze eigen taal. Dus ik denk dat het goed is om daar gebruik van te maken. Is iemand enthousiast? Daar heb je apps voor, je hoeft er niet eens een Bijbel voor te kopen. Wat we heel veel mensen gebruiken is de app YouVersion. Die kun je vandaag ook erbij pakken. Dus als je mensen op een telefoon ziet in de kerk, dan is het in ieder geval altijd een mooie excuus om te gebruiken. Ik zit niet te WhatsApp met vrienden, ik ben op YouVersion. Oké, ik ga één tekst voorlezen. Dan wil ik heel erg kort de vier punten samenvatten die we vorige week hebben gemaakt. En wat ik nog even wil zeggen, even inleidend, voor het geval dat volgende week iedereen die single is niet meer komt. Volgende week gaan we het hebben over single zijn, over relaties voorbereiden. En de weken daarna gaan we in op de vragen die zijn gesteld in de afgelopen weken. Dus mocht je nog vragen hebben, mochten er vragen ontstaan naar aanleiding van de chaos die ik vandaag ga veroorzaken. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dingen die je in de Bijbel leest over relaties, wat voor gebied dan ook, stel ze, we gaan je niet persoonlijk aanspreken. We gaan het niet persoonlijk behandelen, maar we kunnen daar wellicht ons voordeel mee doen in deze serie. Oké, wat we gaan doen is, we willen gaan kijken naar, om te beginnen, Genesis hoofdstuk 2, vers 24 tot en met 25. Genesis is heel makkelijk te vinden. Eerste boek van de Bijbel. Genesis 2 is het tweede hoofdstuk van de Bijbel. Vers 24 tot en met 25. We hebben het vorige week ook behandeld. Een iets groter gedeelte. Maar Genesis 2 vers 24 zegt het volgende. Er staat, zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder. Alle vrouwen zeggen amen. En zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één lichaam wordt. Beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Oké. Nou, ik denk dat dat genoeg stof tot nadenken geeft voor ons hier vandaag. Vorige week hebben we een aantal punten gemaakt, onder andere op basis van deze tekst. Het eerste wat we hebben gezegd is, de mens is niet gemaakt om alleen te leven. Is iemand het met mij eens? Iemand? De mens is niet gemaakt om alleen te leven. We hebben er gelijk bij gezegd, dat betekent niet gelijk dat iedereen die single is niet in de wil van God leeft of iets inherent mist. Sterker nog, ik denk dat maar daar gaan we het over hebben, soms een groot probleem is dat wanneer we single zijn, even een tip voor de single mensen, wanneer we single zijn dat we denken dat we volmaakt worden wanneer we iemand anders in ons leven komt. Ik denk dat dat compleet onzin is. Jerry Maguire is niet het woord van God. You complete me. Ik zei net Jerry Maguire, mensen in de zaal. Wie van jullie heeft Jerry Maguire wacht? Niemand? Oké, drie van jullie. Geweldig. Misschien moeten jullie wat films laten zien, zodat ik vervolgens wat meer voorbeelden kan noemen in de kerk. Okay? Het tweede punt wat we hebben gemaakt is, de man en de vrouw zijn gemaakt om elkaar aan te vullen. De man en de vrouw zijn gelijk en toch verschillend. We hebben het gehad over puzzelstukken die precies in elkaar passen. Hoe de man en vrouw precies anders zijn. Precies gelijk en toch precies het tegenovergestelde. We hebben het gehad over het huwelijk is Gods ontwerp. En het huwelijk leert ons iets over onze relatie met God. Oké, daar hebben we het over gehad. Ik denk wel een goed moment om te pauzeren en om te bidden. En om God te vragen om hier tot ons te spreken. Alright? Vader God, Heer, we danken u op dit moment. Heer, dat u in staat bent om uw woord te vertalen in ons persoonlijk leven. Heer, om het leven te laten zijn. Ik dank u dat uw woord krachtig is, levend is, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Heer, dat het in staat is om in ons hart, Heer, een onderscheiding te geven, Heer, van wat van ons is, Heer, wat van onze geest is, Heer, wat van onze persoonlijke verlangens zijn en wat van u is. En Heer, ik dank u, Heer, dat uw woord, Heer, in staat is om diep van binnen ons leven te veranderen en echt in staat is om ons vruchtbaar te maken. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Voel je vrij om enthousiast te zijn? Ik heb niet heel erg veel geslapen vandaag. Niet omdat ik tot 3 uur 's nachts in de stad te vinden was, maar omdat mijn dochtertje wat weinig heeft geslapen. Maar ik voel me fris. Voel je vooral vrij om mee te doen, om enthousiast te zijn, om geloof te hebben dat God iets gaat doen vandaag. Dat gaat enorm helpen. Nederland staat bekend om, zou ik wel kunnen zeggen, om veel dingen, veel mooie dingen. Ons pioniersbeleid, ons pionierende houding, dat we land maken waar er geen land is. Iemand trots om Nederland te zijn. Nederland staat bekend om heel erg veel dingen over ons poldermodel. Sommige buitenlanders die wat hiërarchisch ingericht zijn, waar niks vinden, maar wij als Nederlanders trots op zijn, zijn de Nederlanders trots op het poldermodel. Iemand? We zijn trots op onze polders en op ons poldermodel. Nederland staat ook bekend om ons gedoogbeleid. Ik denk zelf, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan, volgens mij zijn we het eerste land ter wereld dat een gedoogbeleid heeft op het gebied van softdrugs. Toch? Corrigeer me als ik het feitelijk onjuist heb vandaag. Maar we hebben een gedoogbeleid en dat is redelijk, op zich redelijk interessant. Ik vind het heel erg, ik ga het niet hebben over drugs vandaag, maar gewoon een puur voorbeeld. Ik vind het heel erg fascinerend dat je hier in Nederland wel toegestaan, nou, toegestaan is misschien niet het goede woord, maar dat het gedoogd wordt om wiet te kopen en wiet in bezit te hebben tot een bepaalde hoeveelheid. Weet iemand hoeveel gram? 5 gram, oké. Okay. Kleine test, we gaan later nog eventjes. Maar dat je, dat je toegestaan bent om 5 gram in je bezit te hebben. Je bent niet toegestaan om het te maken, maar je bent wel toegestaan om het te roken binnen, heb ik het juist, binnen een bepaalde beschermde omgeving. Op straat is volgens mij niet eens toegestaan. Maar in ieder geval, we hebben in Nederland een gedoogbeleid. Ik hoef niet uit te leggen, we kennen het allemaal. Als iemand onbekend is met een gedoogbeleid, dan kun je achteraf naar Helke toe gaan en dan legt hij het eventjes feilloos voor je uit. Het idee van gedoogbeleid, denk ik, is het argument wat je heel erg vaak hoort voor gedoogbeleid. En ik ga vandaag geen politieke statement maken voor of tegen. Ik denk niet dat dat heel erg mijn taak hier is. Ik ben niet verkozen als burgemeester of als, helaas. Misschien sommigen jullie denken niet helaas. Ik denk zelf ook helemaal niet helaas. Onze burgemeester was ook afgelopen week in onze straat te vinden. Maar goed, dat had andere redenen. Maar het idee van het gedoogbeleid is, als het openlijk gebeurt, wordt vaak gezegd, dan heb je nog enige vorm van controle. Maar wat ik interessant vind, is dat het feit dat we een gedoogbeleid hebben voor drugs, voor softdrugs, moet ik er even voorzichtig bij zeggen. Puur het feit dat we daar een gedoogbeleid voor hebben, betekent in feite dat er een sfeer is van, het is beter van niet, maar als het niet anders kan, dan maar liever in het openbaar. En doe het dan met mate. Dus het feit dat we een gedoogbeleid ergens voor hebben, betekent een beetje van, eigenlijk inherent vinden we niet zozeer heel erg gezond voor mensen, niet zozeer vinden we niet echt iets wat we adviseren aan onze jeugd om mee te beginnen op een 12e, maar laten we het gedogen. We geven geen toestemming, maar we gedogen het. Nou, het fascinerende is dat ik denk dat veel mensen denken dat God met betrekking tot seks er een beetje hetzelfde over denkt als dat onze overheid denkt over drugs. Van, goh, helaas kunnen we er niet omheen. Helaas heeft de mens bepaalde driften. Dat komt misschien van de zondige natuur. En daarom denken sommige mensen, staat God seks toe, gedoogt hij seks in minder schadelijke vormen. Maar God is niet een God die pro-seks is. God is een God die seks toestaat, die seks gedoogt, die eventjes, weet je wat, door de vingers ziet, die daar niet zoveel mee te maken wilt hebben. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom er heel vaak in kerken niet gesproken wordt over seks. Nou, misschien over seks is een zonde, of en dat soort zaken, maar dat er niet over gesproken wordt. Dan maak je geen zorgen, ik ga vandaag niet tot in de kleinste details treden, dat is helemaal niet nodig. Maar wat ik vandaag wil kijken, is ik wil kijken, wat is volgens de Bijbel, niet volgens Lucas, maar volgens de Bijbel, een perspectief van God over seks. En het eerste punt wat ik wil maken, en ik denk dat het aantal mannen wat zo meteen naar onze kerk gaat komen, naar aanleiding van deze statement, denk ik, gaat toenemen in de komende weken. Maar het eerste punt wat ik wil maken is, seks is goed. Seks is goed. Zijn er mannen die, hij ook is net getrouwd. Seks is goed. En wat ik wil zeggen is, God is de ontwerper van seks. God is geen gedoger van seks. God is niet anti-seks. God is pro-seks. Snap je wat ik probeer te zeggen? God heeft het bedacht. En dus God wil dat je seks hebt. En God wil dat je geniet van seks. Kan ik dat gewoon zo plastisch zeggen. Ik weet dat het woord al heel erg vaak is gevallen vanochtend, maar ik kan er niet omheen. En het fascinerende vind ik dat God begint daarmee met het ontwerp van de mens, het ontwerp van het huwelijk. En in hoofdstuk 2 al introduceert God het onderwerp en zien we dat de man en vrouw waren naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar. Wat ik denk het interessant is dat God niet iets zou aanbevelen om te doen. En de Bijbel, ik ga je zo meteen een tekst voorlezen, 1 Korinthe hoofdstuk 7. Maar dat God beveelt aan partners, aan getrouwde stellen om seks te hebben. Het is niet zo dat God zegt van, nou ja, als je getrouwd bent dan mag het. Nee, God zegt, als je getrouwd bent dan is het goed om het te doen. Dan is het goed om je plichtsgetrouw aan de slag te gaan. Het interessante is dat God dat niet zou aanbevelen als hij niet zou denken dat dat iets goeds was. Laat ik dit zeggen. God vindt niet seks alleen maar goed vanwege voortplanting. Okay? En God is niet een God die alleen maar praktisch is. Wat ik zelf fascinerend vind is dat God de bomen en de planten maakte. En dat de Bijbel zegt dat de bomen zagen er goed uit. En ze waren vruchtbaar om van te eten. En dus God is een God die niet alleen maar praktisch is. En ik denk heel erg vaak dat we over de eeuwen heen het christelijk geloof een praktisch geloof hebben gemaakt. Waarin we zeggen van ja, goed, weet je wel, seksueel gedrag is alleen maar om je voor te planten. Om het doel van God om vruchtbaar te zijn en de aarde te wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Dat is de reden waarom God het toestaat. Maar dat is helemaal niet waar de Bijbel het over heeft. 1 Korinthe 7 vers 3 tot en met 7 zegt het volgende. Hey, nogmaals, ik denk dat deze tekst, als mannen zouden weten dat dit in de kerk gepreekt wordt, dat ze denk ik spontaan hun partner naar de kerk zouden uitnodigen. Want wat er staat, wat Paulus schrijft, 1 Korinthe 7 vers 3 tot en met 7 is, en een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. En we hebben het hier over niets anders dan seksuele gemeenschap tussen de man en de vrouw. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. Zijn er mannen die het daarmee eens zijn? Iemand? En ook de man heeft niet zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Dan alle vrouwen zeggen, amen. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moet zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed toe te wijden. Zijn er mannen van gebed in de zaal? Kom daarna echter weer samen. Anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg het niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. Is de Bijbel niet humoristisch? Ik zeg niet om u iets op te leggen. Ik zeg het om u tegemoet te komen. Maar het is heel erg interessant dat de Bijbel ons aanmoedigt om als man en vrouw in een getrouwde relatie om actief te zijn in het bedrijven van de liefde. Om daar niet passief in te zijn. Om niet onszelf te onthouden. Omdat de Bijbel zegt, moet geven wat de vrouw toekomt. Ik weet niet precies hoe je dat moet interpreteren in je persoonlijke relatie, maar we hebben geen zeggenschap over ons eigen lichaam. Dus op een bepaalde manier is seks een plicht van het huwelijk. Ik denk niet dat heel veel stellen als ze beginnen met trouwen er zo naar kijken. Ik denk niet dat heel kleine boeren toen ze trouwden dachten, goed, de plicht van het huwelijk. Dus heel ging plichtsgetrouw, ging naar huis. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Maar er kunnen situaties zijn waar het wat meer discipline vereist om aan de slag te gaan. Maar het interessante is dus dat de Bijbel ons adviseert om seks te hebben, om met elkaar naar bed te gaan, om eventjes een ander woord te kunnen gebruiken, om wat te kunnen variëren. De Bijbel adviseert het om er actief in te zijn. En daarom, God is een God die seks niet tolereert, maar die seks viert. Is iemand enthousiast vandaag of niet? God is een God die seks tussen man en vrouw viert, die daar enthousiast over is, die dat volledig iets ziet als zijn ontwerp. God houdt ervan als man en vrouw in een juiste context seks met elkaar hebben. Okay. Laat ik er niet te actief in worden. Ik ga niet overdrijven dat de hemel en alle engelen klappen als het gebeurt. Maar ik denk wel dat Gods wil is dat het gebeurt en dat het goed gebeurt. En het hele idee van dat het goed gebeurt, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we een gezond en, hoe zou ik het zeggen, een vruchtbaar perspectief hebben als het gaat om seks. Dat we daar goed over nadenken. En als we niet oppassen, en ik weet, er zitten nu niet heel veel tieners in de zaal, dus ik denk niet dat we daar heel erg over moeten doorzagen. Maar ik denk dat er heel veel instanties zijn, heel veel organisaties zijn, die een rol innemen, die eigenlijk ouders, en ik denk ook de kerk zou moeten innemen, om een gezond perspectief te geven als het gaat om seks. En dus BNN is waarschijnlijk een van de voorlichters van onze kinderen. Misschien van onszelf, ik weet niet of dat ook het geval is. En we leren allerlei dingen van onze maatschappij. Terwijl ik denk dat de Bijbel ons hele interessante dingen kan leren over dit hele onderwerp. En dat we een gezond perspectief kunnen hebben. En dat is de hele reden waarom we het hier over hebben vandaag. Ik denk dat het belangrijk is om een gezond perspectief te hebben over relaties. Om een gezond perspectief te hebben over de hele seksuele daad, over geslachtsgemeenschap, over, ja, je kan het allerlei verschillende manieren noemen. Maar dat we daar goed en gezond over nadenken. Er zijn heel erg veel, ik denk dat een leugen misschien niet helemaal het juiste woord is. Ik denk dat er heel erg veel halve waarheden zijn als het gaat over dit onderwerp. Ik denk dat er heel erg vaak dingen worden gepresenteerd die 80% waar zijn. En omdat die dan 80% waar zijn, dat we dan vervolgens de lijn verder trekken en denken, als dat 80% waar is, dan trekken we de lijn verder en dan is het volledig waar. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, wat ik vandaag wil doen, in ieder geval mijn doel is dat we weten, wat zegt de Bijbel nou precies over seks? Nou, ik denk dat we daar redelijk in gaan slagen. We hebben er nog een half uur voor. Een half uur. Ik denk dat genoeg tijd is voor de meeste van ons om het over dit onderwerp te hebben. Het tweede punt is, God geeft, dus seks is goed. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, God geeft begrenzingen aan seks. God geeft begrenzingen aan seks. En daar gaan we het over hebben. Dus de auteur C.S. Lewis, die ook Chronicles of Narnia kinderboeken schrijft. Ik weet niet of jullie de film of de boeken hebben gelezen van C.S. Lewis. What is the Lion, the Witch and the Wardrobe. De Nederlandse vertaling ken ik nu even niet, maar er is vast ook een Nederlandse vertaling van de... zeg je? Ik denk dat het anders is. Mijn gevoel, is dat hem echt? Ja? De Leeuw, de Heks en de Klerenkast. Oké. Dat klinkt wat minder poëtisch gelijk. Maar C.S. Lewis, die geeft in het boek Onversneden Christendom, overigens een heel interessant boek om eens te lezen. De Onversneden Christendom is een wat meer filosofisch boek, waarin C.S. Lewis vanuit een wat meer intellectueel oogpunt probeert te beschrijven hoe... wat eigenlijk alle christenen geloven. En dat probeert hij op een hele interessante manier te beschrijven, wat ook voor mensen die geen achtergrond hebben, die geen kennis van de Bijbel hebben, interessant is. C.S. Lewis is een filosoof, eigenlijk een theoloog, maar hij schreef in ieder geval het boek Onversneden Christendom, een Engelse vertaling, Mere Christianity. En hij daagt ons in dat volgens mij in hoofdstuk 5, waar hij gaat hebben over het huwelijk, daagt hij ons uit om een voorstelling te maken van een maatschappij waarin alles aangeboden wordt, alles wat we zien, allerlei vormen van goederen aangeboden worden met billboards en reclame, advertenties, online advertenties, C.S. Lewis had toen nog geen verstand van online, maar goed, allerlei advertenties van met eten, die met eten te maken hebben. Hij zei, stel je een maatschappij voor waarin mensen geld betalen om iemand een stuk vlees te zien eten. Kun je je voorstellen? Een maatschappij waar mensen geld betalen zodat ze kunnen zien hoe jij een stuk vlees eet. Een maatschappij waarin we magazines doorbladeren vol met foto's van lunchbuffetten. Een maatschappij waarin al dat soort dingen gebeuren, waar je een auto aanbevolen ziet worden door middel van een hamburger. Dan zie je een auto en daarbovenop zie je een hele smakelijke hamburger. En, of je ziet een kantoorcomplex. Het kantoorcomplex wordt met een hele grote foto van spare ribs aangeboden. Dit is het kantoorcomplex, heel veel te maken met spare ribs. En hij zei, als je zo'n maatschappij zou zien waar alles met eten wordt aangeboden, waar je posters ziet met eten die niks met eten te maken hebben, dan zou je misschien een beetje denken dat deze maatschappij een beetje geobsedeerd was, een beetje overgeslagen was op het gebied van eetlust, toch? Op het gebied van eten. En ik denk dat hij een heel erg interessant punt maakt, omdat ik denk dat het denk overduidelijk is dat onze maatschappij misschien iets te hoge verwachtingen heeft als het gaat om seks. Iets te veel eigenschappen toekent aan onze auto, aan onze, misschien onze kantoorlocaties, ik weet niet, maar in ieder geval aan verschillende artikelen. En dat we denken dat als wij een bepaalde deo en deodorant gebruiken en wat dan ook, dat daarmee vervolgens, dat we daarmee meer aantrekkelijk zijn en meer bevredigd raken in ons persoonlijk leven. Dat is natuurlijk complete onzin. En dus C.S. Lewis maakt een heel goed punt. Hij zegt dat onze maatschappij eigenlijk helemaal niet zo gebalanceerd is als we denken. Als de maatschappij soms het wil doen voorkomen. Als het gaat om relatie en als het gaat om seks. Ik heb nog nooit een tv-programma gezien. Hamburger in the City. Maar goed, anyway. Wanneer je de Bijbel leest. Als we het hebben over seksuele begrenzingen. Wanneer je de Bijbel leest. Is het denk ik overduidelijk. Dat God seks goed vindt. Maar seks begrenst in een bepaalde context. Om een voorbeeld te noemen. 1 Korinthe hoofdstuk 7, daar gaan we naar kijken. Daar heeft Paulus het over of het goed is. Hij beantwoordt daar een vraag waar we misschien later in de serie nog op in kunnen gaan. Of het goed is om single te blijven of niet single te zijn. En hij heeft het specifiek over weduwen, maar ook over andere situaties waar mensen de vraag stellen. Is het verstandig, Paulus, om single te zijn? Of is het verstandig om te gaan trouwen? Daar was blijkbaar heel veel discussie over in de kerk. En Paulus zegt in 1 Korinthe 7, vers 7 tot en met 9. Hij zei, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik. Nou, daar zijn heel veel discussies over. Wat dat precies betekende. Of Paulus misschien een weduwnaar was of iets dergelijks. Maar wat in ieder geval duidelijk was, is dat Paulus op dat moment, toen hij het schreef, single was. Hij zei, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, de een deze, de ander die. Wat de weduwe en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed zou zijn voor hen alleen te blijven, zoals ik. Luister hiernaar, vers 9, dit staat in de Bijbel. Maar wanneer ze dat niet goed kunnen, of wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Sommigen denken misschien, dat is een gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je het kan opbrengen, dan moet je trouwen. Maar goed, we gaan nog even verder lezen. 1 Korinthe vers 7 tot en met 36. Nogmaals, schrijf ze gewoon op. Schrijf de teksten op, beluister ze of lees ze nog eens een keer na thuis. 1 Korinthe 7 vers 36 tot en met 40. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn, heel mooi gezegd Paulus, toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens om met haar te trouwen. En dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. Mensen vroegen zich af, is het een zonde voor mij om te trouwen of niet? Of in ieder geval, is het beter om single te blijven dan volledig toegewijd te zijn aan God? Paulus beschreef ook, als je trouwt, dan kost dat wat meer energie en werk. Maar Paulus zegt, luister, het is helemaal geen zonde als je als je verlangt naar een seksuele relatie met je toekomstige vrouw, om met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Vers 37. Iemand echter die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Ik vind het heel erg fascinerend dat er staat uit overtuiging, zonder dwang, uit vrije wil. Omdat we allemaal religieuze bewegingen kennen die het verbieden om te trouwen. En ik denk dat daar heel erg veel excessen uitgroeien wanneer we verboden worden om te trouwen. De Bijbel verbiedt ons niet te trouwen. Sterker nog, de Bijbel noemt dat een doctrine van demonen. Hij zegt, het is een leugen dat we niet toegestaan zijn om te trouwen. En soms kunnen mensen in een soort van overdrive gaan in termen van religie. En zeggen van, nee, weet je wat, je bent, Jezus is je, hoe noem je dat, je man. En we zijn toegewijd aan Jezus. Dus, en mensen kunnen zo ver gaan, alles voor God. En ik denk het priesterschap, het monnikenschap is daar wellicht een voorbeeld van. De Bijbel noemt dat, simpelweg, is daar heel erg duidelijk over. Geeft aan dat het compleet niet van God is. Sterker nog, dat het demonisch is om mensen te verbieden om te trouwen. Okay? Misschien goed. Dus nogmaals, uit overtuiging, zonder dwang, uit vrije wil, voor zichzelf heeft besloten om niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Dus, zegt Paulus, iemand die met haar trouwt, handelt goed. Maar iemand die niet met haar trouwt, handelt beter. Zegt Paulus in zijn eigen persoonlijke subjectieve mening. Een vrouw is gebonden aan haar man, zolang hij leeft. Maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft, zegt Paulus. Dat is althans mijn mening. En ik meen ook dat ik de geest van God bezit. Het is heel erg fascinerend. Maar Paulus is heel erg voorzichtig, zie je in de Bijbel, omdat hij de Bijbel schrijft. Hij wist dat hij de Bijbel schreef onder inspiratie van de geest. Hij wist dat deze dingen opgeschreven zouden worden als geschriften. Dus hij is heel erg duidelijk en hij zegt, bepaalde dingen zijn mijn mening en bepaalde dingen zijn de mening van God. En dus als hij zegt van, het is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft, zegt hij, nee, wacht eventjes, wat ik erbij wil zeggen is, dat is mijn persoonlijke mening. Het is niet fascinerend dat de Bijbel gezien werd als waar, maar dat we tegelijkertijd sommige dingen kunnen zien als subjectief, als ze dan in ieder geval subjectief genoemd worden. Maar goed, Paulus zegt, het is beter om single te blijven. En daar heeft hij nog allerlei meningen over. Waar we misschien later op ingaan. Maar in ieder geval, een van zijn meningen was duidelijk, ging duidelijk over productiviteit. Dat het productiever is om single te blijven. En ik denk, dat heb ik zelf wel gemerkt. Ik denk, nu ik 2 kinderen heb en 1 vrouw, merk ik dat het leven een stuk drukker is. En dat het veel makkelijker voor me was om de Bijbel te lezen, om te bidden, zelfs een paar uur per dag daaraan te besteden, was het veel gemakkelijker dan dat nu is. Maar goed, en ik iedereen die kinderen heeft, weet precies waar ik het over heb. Dat is geen excuus om niet te bidden, maar dat is wel iets waar je over moet nadenken. Dat trouwen andere dingen met zich meebrengt dan alleen maar het voordeel van het brandende verlangen wat je dan vervolgens kan bevredigen. Om het maar eventjes zo te zeggen. Ik hou hier een paar dingen uit. Het eerste ding wat ik je uit te houden is dat deze maatschappij vergelijkbaar was met de maatschappij waar wij vandaag in leven. Is niet interessant dat de Bijbel meerdere keren moest ingaan over zaken als seks buiten de context van het huwelijk? Sterker nog, ik zou eigenlijk willen zeggen dat in de Bijbelse tijd in Korinthe deze maatschappij een stuk perverser was dan onze maatschappij momenteel is. Paulus heeft het, we zouden het even voor de lol kunnen projecteren, maar het is niet iets waar we trots op kunnen zijn. Maar volgens mij in 1 Korinthe hoofdstuk 5, ik weet niet of je me hebt Arjan, 1 Korinthe 5 vers 1, zegt hij, het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is, dat zelfs bij de heiden niet voorkomt, tegen iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. Weet je, is dat mijn telefoon? Oké, anyway. Er is iemand, de maatschappij waar Paulus in leefde, waar deze brieven in waren geschreven, was geen ouderwetse en preutse maatschappij. Is het niet interessant om te weten? Heel veel mensen zeggen dat de Bijbel als het gaat over, met name over seks, dan zeggen heel erg veel mensen dat de Bijbel ouderwets was, dat de Bijbel nu geüpdate moet worden, want nu zijn de normen wat anders. Maar het interessante is dat de Bijbel helemaal niet in preutse tijden geschreven werd. Sterker nog, ik denk dat het in een tijd geschreven werd dat er echt een complete seksuele revolutie en vrijheid tussen haakjes plaatsvond in die maatschappij. Ik ben ook geweest in Efeze. Dan zie je een van de 7 wereldwonders. In Turkije heb je nog de oude stad, de oude ruïnes van Efeze. En dan zag je hoe het bordeel gebouwd was naast de bibliotheek, zodat mannen die naar de ben je ook geweest? Mannen die naar de bibliotheek gingen, of mannen konden zeggen, ik ga even naar de bibliotheek, maar eigenlijk naar het bordeel gingen. En dus, het was absoluut geen maatschappij die heel erg preuts was. Ik denk dat het juist een maatschappij was die heel erg vrij was als het ging om seksuele zaken. Sterker nog, er waren allerlei filosofische stromingen die zeiden, het lichaam en de geest zijn niet heel erg nauw verbonden met elkaar. Die zijn gescheiden van elkaar. En dus alles wat je doet in je lichaam heeft eigenlijk geen enkele impact op je geest. Er waren ook stromingen die juist voor afgoding, die voor allerlei religieuze praktijken, waar juist seks bij betrokken was. Dus nogmaals, ik denk dat het heel erg interessant is om te zien dat dit een maatschappij was die compleet zo vrij was, tussen haakjes, als onze maatschappij is. Dus deze maatschappij was vergelijkbaar met die van ons. Het tweede punt wat ik hieruit haal, is dat de Bijbel hier heel erg duidelijk de toewijding van het huwelijk koppelt aan het genot van seks. Paulus zegt hier, het is beter om te trouwen dan om te branden van begeerte. En hij zegt dat ook, we hebben net heel erg duidelijk gelezen, dat heel erg duidelijk met elkaar verbonden was. Dus we zien hier een duidelijke keuze tussen of we leven celibaat en we zijn niet seksueel actief, of we trouwen en we zijn wel seksueel actief. En dat is wat de Bijbel hier zegt. Wat de Bijbel zegt is dat als wij verlangen om seks met iemand te hebben, dan zullen we het complete plaatje moeten accepteren. Eigenlijk zegt hij, kun je niet celibaat leven, dan zal je moeten trouwen. En nogmaals, dat is misschien wat makkelijk gezegd. Je moet eerst iemand vinden die met je wil trouwen. Het zou prettig zijn als dat dezelfde persoon is waar je ook naar verlangt. En ik denk ten derde dat het ook misschien niet de beste basis van je huwelijk is. Okay? Dus ik denk dat als dat de enige reden is om met iemand te trouwen, denk ik dat je waarschijnlijk bedrogen uitkomt. maar goed, Paulus zegt hier in ieder geval heel erg duidelijk, geeft in context. En hier zien we dat in de Bijbel, in de Bijbelse maatschappij, seks gezien werd als iets wat alleen wenselijk was, alleen toegestaan was binnen de context van het huwelijk. Nou, dat zeg ik niet om te veroordelen. En dat zeg ik niet om eens eventjes goed de Bijbelbestje, mijn Bijbel erbij te pakken en te zeggen van oké, luister, stelletje, zondaars, dit is wat de Bijbel zegt. En dan voel je, nee, dat is waar het niet om gaat. Ik denk niet dat het erom gaat dat we nu allemaal het idee, of we allemaal kunnen zeggen, wij zijn perfect begonnen, onze relatie is perfect, wij hebben perfectie bereikt tot het kleinste niveau. Het is niet om op te scheppen of om ons beter te voelen dan anderen. Het is niet om de vinger te wijzen naar mensen. Het is ook niet dat we zeggen, mensen zijn niet welkom als ze een andere levensstijl leven. Maar wat we willen zeggen en wat ik geloof, is dat de Bijbel een ontwerp heeft voor ons huwelijk. En dat ontwerp het beste plaatje is voor ons leven. En dat ontwerp gemaakt is voor ons. Dat de principes van de Bijbel passen bij de manier waarop wij gemaakt zijn. En dus, maar ik moet het even verduidelijken, omdat ik heel erg vaak merk, en ik denk dat het heel erg begrijpelijk is, dat ook christenen, maar met name natuurlijk niet-christenen, niet zo heel erg goed kunnen vinden in de Bijbel, van waar staat het precies? Geef mij hoofdstuk en vers van, heb geen seks buiten de context van het huwelijk. Ik zou je zeggen, het is nog best uitdagend om één vers en één hoofdstuk te vinden. En ik denk dat dat verschillende redenen heeft. Ik denk ten eerste, omdat het voor het publiek in de Bijbel overduidelijk was. Dit is de reden waarom je niet heel erg duidelijk ziet in het Nieuwe Testament, gij zult geen seks hebben buiten de context van het huwelijk. Punt. Amen. Punt. Zo schrijft de Heer. Dat is niet hoe dat er staat. Omdat het voor de christenen al veel te duidelijk was dat dit het geval was. Sterker nog, de meeste, over het algemeen, de grootste religieuze stromingen, alle christelijke stromingen, zoals de katholieke stroming, protestantse stromingen. Er zijn nu wat meer liberale stromingen in de laatste jaren aan het opstaan. Maar de meeste grote stromingen zijn het allemaal eens over dit ene feit. Alleen denk ik dat daar misschien soms wat vingerwijzend en veroordelend naar gedaan wordt. En dat is niet waarom we hier zitten. Okay? Dus de reden waarom we het hier over hebben, is omdat we geloven dat God een beste scenario voor je leven heeft. Dat we geloven dat God geïnteresseerd is in de kwaliteit van je relaties. Okay? Maar ik denk dat je het niet zozeer zeg maar hoofdstuk en vers kan vinden, omdat het overduidelijk was. En ten tweede, denk ik, omdat we zelf niet zo goed een goed begrip hebben met de woorden, een goed begrip hebben van de woorden die de Bijbel gebruikt als het gaat om seksualiteit. Het woord wat heel erg vaak in de Bijbel gebruikt wordt, is ontucht in de Nederlandse versies. Engelse versies wordt vaak het woord fornication gebruikt, wat ik eigenlijk alleen maar ken van ken van de Bijbel. Dat is niet iets wat in de maatschappij gebruikt wordt, tenzij je luistert naar Red Hot Chili Peppers of dat soort bands. En ook dat had ik helemaal nooit door, dat soort nummers er iets mee te maken hadden. Voor degene die oren hebben om te horen, laat hem horen wat God wil zeggen tegen de kerk vandaag. Maar het oorspronkelijke woord dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt, is het woord porneia. Misschien klinkt dat wel redelijk bekend. Wat gebruikt wordt voor een aantal situaties. Bijvoorbeeld voor de situatie die ik net liet zien in 1 Korinthe 5 vers 1. Dat iemand, dat Paulus zegt, er is iemand die met zijn vrouw van zijn vader leeft. Heel erg wollig omschreven als iemand die seks heeft met de vrouw van zijn vader. Dus dit woord ontucht kennen wij in de Nederlandse taal heel erg als hele zware verboden vormen van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld kindermisbruik en dat soort zaken. Toch dat is waar wij ontucht vandaan halen. Dus als wij in de Bijbel lezen 1 Korinthe 5 vers 1, is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is. Dan denken wij gelijk aan dit soort zaken. Dit zou je kunnen zeggen, dit is, zijn veel mensen over eens, dit is niet heel erg juist. Maar het woord wordt ook gebruikt voor andere zaken. 1 Korinthe 6 vers 13 staat, u zegt, het voedsel is er voor de buik en het buik is er voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. En hier, heeft het, hier spreekt het letterlijk over, volgens mij is de context hier specifiek, prostitutie. Maar in ieder geval over, over seks buiten de context van het huwelijk. 1 Korinthe 6 vers 18, daar zegt Paulus simpelweg, ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. 1 Korinthe 7 vers 2, maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Voor zover dat enigszins te organiseren valt. Zeer makkelijk gezegd, Paulus. Maar ontucht betekent, is een verzamelnaam voor alle vormen van niet toegestaande, alle niet toegestaande vormen van seks in die tijd in die maatschappij. Vielen zaken als incest, daaronder vielen zaken als misbruik. Maar daaronder viel ook simpelweg, of daaronder viel overspel. En ik denk heel vaak brengen we dit soort termen, kennen we toe aan ontucht. Maar ontucht was ook een verzamelnaam voor seks buiten de context voor het huwelijk. Als je simpelweg ontekst letterlijk zou willen vertalen, en heel erg veel theologen zijn het erover eens, dan refereert dat simpelweg naar alle vormen van seks buiten de context van het huwelijk. En ik denk dat de Bijbel er duidelijk over is, is dat het wenselijk adviseerbaar is. En dat de Bijbel ons letterlijk vertelt dat seks alleen maar een gezonde plek heeft binnen de context van het huwelijk. Nou, misschien de komende 10 minuten is het goed om de vraag te beantwoorden, waarom vindt de Bijbel dat? Is dat niet interessant? Want we kunnen wel helemaal gaan bashen, zeggen van dat is wat de Bijbel zegt, dit is wat ontucht betekent en allerlei woorden erbij halen. En ik denk dat het goed is om te begrijpen wat het betekent. Maar ik denk wat het allerbelangrijkste is waarvan ik wil dat we ermee weggaan vandaag, is dat we een begrip hebben, dat we kunnen uitleggen voor onszelf waarom vindt de Bijbel het niet gezond dat we seks hebben buiten de context van het huwelijk. Dus dat is iemand geprikkeld of enigszins geïnteresseerd. In ieder geval, dit is wat de Bijbel daarover zegt. Ik wil één tekst met je doornemen. Ik denk dat dat wellicht een mooie tekst zou zijn om mee af te sluiten. Daar heb ik 3 punten over. Maar dit is waarom God seks wil bewaren voor de context van het huwelijk. Ik realiseer me dat het niet het onderwerp is waar je het meest populair mee maakt. Nick had het vorige week over met onze overbuurvrouw. En ik merk heel erg vaak dat we dat daar een soort van scheidingslijn is voor mensen. Van hey, ik vind je geloof tof als het eigen tijd is en dat soort dingen. Maar seks voor het huwelijk, dat is gewoon iets wat mensen gewoon compleet niet realistisch vinden. Ik zou je zeggen dat de Bijbel een heel erg gezond perspectief heeft over seksuele relaties. En het perspectief, het waarom daarvan, wordt heel erg duidelijk beantwoord in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 15 tot en met 20. Nou, misschien een klein stukje achtergrond. Ik weet dat ik best wel veel informatie heb gegeven vandaag, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om informatie te geven waar je vervolgens zelf iets mee kan gaan doen, waar je zelf over na kan denken. Het perspectief hier, en het woord prostitutie of hoer wordt hier gebruikt, is dat, dat daar waren vragen over in de kerk waar Paulus op ingaat. Dus Paulus heeft het hier over het bedrijf van prostitutie. Dus dat is een beetje een extreem voorbeeld. Maar hier halen we een aantal hele interessante punten uit, hele interessante theologische punten die Paulus heel erg duidelijk geloofde en die de Bijbel heel erg duidelijk onderschrijft. Dus als we dit gaan doorlezen, gaan we niet alleen maar hebben over dat perspectief, maar hebben we het over waarom is het belangrijk om seks te hebben binnen de context van het huwelijk. 1 Korinthe 6 vers 15 tot en met 20 zegt Paulus schrijft in vers 15, weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dus daar heeft hij het letterlijk over, dat voorbeeld. Hij zegt dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, dankjewel Bijbel dat je zo plastisch de woorden noemt, samen met haar één lichaam wordt? Hij zegt, weet je niet dat als je je verenigt met iemand anders op seksueel gebied, uiteraard gaat het hier niet alleen maar over prostitutie. Het zou een beetje vreemd zijn als er één geestelijk principe is voor prostitutie en een ander geestelijk principe is voor simpelweg seks. Nee, wat hij zegt is, weet niet dat als je je fysiek door middel van seks met iemand verenigt, dat je één lichaam wordt. Want de schrift zegt, dat hebben we vorige week behandeld, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, dus aan andere woorden, wie een relatie heeft met God, wordt met hem één geest. En dan zegt Paulus weer, komt weer dat woord terug, ga ontucht uit de weg. Ga seks buiten de context van het huwelijk uit de weg. Geen enkele zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent, u bent gekocht en betaald, dus bewijst God eer met uw lichaam. Een aantal punten die ik hier uithaal, is dat ten eerste, dat eigenlijk twee punten die ik hier nog over wil maken, is dat ten eerste seks ontworpen is voor gemeenschap. Dat klinkt een beetje dubbelop. Maar seks is ontworpen voor gemeenschap. Seks is niet ontworpen voor een moment. Seks is ontworpen om de man en vrouw met elkaar te verbinden. En dit is het fascinerende, is dat heel erg veel mensen lezen Genesis hoofdstuk 2 of lezen dit. En wat er staat is dat de man en vrouw worden één vlees. En dan denken we dat daar seks mee wordt bedoeld. Vorige week heb ik ook aangestipt dat sommige mensen zeggen, wij hebben seks, dus voor God zijn wij getrouwd. Wij zijn één vlees geworden, dus voor God zijn wij één. Maar het interessante is dat één vlees niet alleen maar staat voor de seksuele daad, maar dat het staat voor het één worden van twee personen. Dat we samen een eenheid gaan vormen, dat we samen één worden. Efeze hoofdstuk 5 zegt Paulus dat een man van zijn vrouw zou moeten houden als hij van zijn eigen lichaam zou moeten houden. Wat het betekent is dat de man en vrouw zijn zozeer één, dat als ik niet van mijn vrouw hou, dan hou ik eigenlijk niet van mezelf. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik denk dat het veel meer is dan alleen maar één worden op fysiek gebied, maar dat spreekt over geestelijk, emotioneel en fysiek. En wat we hier zien is dat wat Paulus hier zegt, is dat als wij een seksuele daad verrichten met iemand, dan verbinden wij onszelf aan die persoon. Wij worden op een bepaald gebied emotioneel, geestelijk en fysiek verbinden wij onszelf. We gaan een band aan met een persoon. En wat er gebeurt is dat als die band verbroken wordt, dan doet dat uiteraard ontzettend veel pijn. C.S. Lewis, dezelfde schrijver weer, die beschrijft een scheiding tussen man en vrouw. Hij beschrijft het niet als iets wat zomaar eventjes een contractbreuk is. Hij beschrijft dat meer als hij vergelijkt dat meer met het amputeren van een been. Omdat hij zegt van, je bent zo één, dat als je vervolgens je partner verliest, dan verlies je iets van jezelf. En ik denk dat er voor heel erg veel mensen heel erg herkenbaar is, dat we een soort van vrijheid nastreven, een soort van seksuele vrijheid nastreven. Dat we, en we denken dat dat ons meer gaat geven, maar uiteindelijk na relatie, na relatie, na relatie, na relatie, merken we dat we eigenlijk iets van onszelf kwijt zijn. Omdat we onszelf één hebben gemaakt met verschillende mensen, of misschien met één persoon, die relatie wordt verbroken. En die relatie doet zo ontzettend veel pijn, omdat we daarmee een stukje van onszelf verliezen. En ik denk dat het daarom geen wonder is dat de seksuele revolutie eigenlijk geen vrijheid heeft gebracht. Ik denk dat er heel veel mensen daarover eens zijn. En steeds vaker hoor je stemmen op, zelfs in de maatschappij door niet-christelijke organisaties, dat niet per definitie een gezonde manier is om je seksueel te ontwikkelen. Of om seksueel actief te zijn met allerlei mensen, zonder daar persoonlijk en relationeel bij betrokken te zijn. Dus het eerste punt is dat heel erg duidelijk in de Bijbel zien we dat de man en vrouw werden één vlees en ze werden één met elkaar. Dat heel erg duidelijk een soort van uiting was en een bepaalde functie had binnen de context van een toewijding. We hebben het er vorige week ook over gehad dat het huwelijk is niet alleen maar een daad, maar het is een toewijding aan elkaar. En vanwege het feit dat die toewijding er is, ontstaat er een veilige omgeving waarin we letterlijk en figuurlijk onszelf kunnen blootstellen aan elkaar. Is dat niet interessant? als we het daarover hebben, dat we, ik bedoel, als iemand je opeens, een vreemdeling je opeens naakt zou zien, zou het heel erg vreemd zijn. Omdat dat is iets intiems wat je wilt delen met iemand die je diep van binnen vertrouwt. Iemand die je vertrouwt omdat die persoon een toewijding naar jou heeft gemaakt om trouw aan jou te zijn. En het laatste punt, en daarmee gaan we eindigen, is dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Wat de Bijbel hier zegt is dat het geestelijke en het fysieke niet van elkaar los te koppelen zijn. Wij kunnen niet onszelf zien als dit is mijn lichaam en dit is mijn geest. Dit is wat ik lichamelijk gezien bedrijf en dit is mijn geestelijke en emotionele kant van mezelf. Wij zijn compleet een holistisch wezen. Heel veel mensen zeggen, wij hebben een lichaam, we hebben een ziel, wij leven in een lichaam en we zijn een geest. Waar ik het wel heel erg mee eens ben, maar het hele ding wat er soms van staat is dat we soms van drie dingen zijn. Wat ben ik nu? Ben ik nu mijn lichaam aan het vertegenwoordigen? Ben ik mijn ziel aan het vertegenwoordigen, mijn gevoelens? Of ben ik nu geestelijk bezig? Als we een goed boek lezen wat ons dan beroert, denken we, heeft het ook een geestelijk perspectief? Of is het alleen maar van het ziel? En dat is heel erg interessant, dat we soms een hele scheiding kunnen maken tussen die gebieden. En wat de Bijbel zegt is, nee, al die drie gebieden van ons leven, die zijn één met elkaar. En als je één gebied deelt van je leven, dan verbind je je ook op andere gebieden met elkaar. En wat de Bijbel zegt is dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. En dat we daarom, dat kunnen vergelijken met een oud-testamentisch beeld. Waarin een tempel een heilige plaats was. Een plaats was van toewijding aan God. En ik denk dat als we het hebben over het woord van God. Dat het denk ik heel erg belangrijk is. Is dat wanneer wij ons toewijden aan het woord van God. Dat wij ons toewijden aan het woord van God. Niet aan de gebieden die we het makkelijkste vinden, niet aan de gebieden die we het prettigste vinden, maar op ieder gebied dat wij onszelf onderwerpen aan de heerschappij van Christus, en zeggen, Jezus, ik volg u, en dat betekent dat ik doe wat ik duidelijk zie in uw woord, dat u van me vraagt. Er zijn drie redenen eigenlijk waarom seks gezien wordt als gezond binnen de context van het huwelijk. Ten eerste omdat het een plaats is van toewijding en daarmee een plaats is van veiligheid. Daar hebben we het vorige week over gehad. Omdat seks ontworpen is voor gemeenschap en dat het ons één maakt op meer gebieden dan we zelf zouden verwachten in eerste instantie. En ten derde omdat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Onze geest verbonden is met de geest van God. Gods geest woont in ons en daarom zouden we voorzichtig moeten zijn met wat we doen met ons lichaam. Ik denk niet dat dit een boodschap is waar we nu gelijk een reactie op moeten hebben. Van kom op nu, op dit moment, iedereen. Want Pastor Lucas zegt het. Nee. Ik denk wat belangrijk is dat wij zelf een eerlijk gesprek aangaan met God. En weet diep van binnen dat iedereen in deze kerk welkom is. Oké? En we gaan erover hebben, wij zijn wat vragen gesteld over hoe ga ik om met mensen die zondig leven, en zijn mensen welkom in de kerk, of kan ik met ze omgaan? Dat was één vraag die gesteld was. Daar gaan we het al in de vierde of de vijfde week over hebben. Hoe gaan we om met mensen die in zonde leven als kerk? Hoe zien we dat precies? Er zijn heel veel gesprekken over in de Bijbel die denk ik heel erg interessant zijn. Maar weet dat we geen kerk zijn van veroordeling. Ik geloof dat we een kerk zijn van genade. Het gaat er niet om dat we een soort van clean slate hebben, een perfecte soort van start, dat we kunnen zeggen, wij zijn perfect begonnen. Maar ik denk dat we vanaf nu, dat we erover na kunnen denken, waar staan we nu en waar willen we naartoe? Waar staan we nu op het gebied van onze relaties en hoe kan het woord van God ons helpen om misschien een meer intieme, een meer betrouwbare, een meer betekenisvolle en een veilige vorm van relatie aan te gaan. Als je vertrouwen in het verleden is beschaamd, dan denk ik dat er mogelijkheden zijn in het woord van God om vooruit te kijken. En ongeacht wat ons verleden is, geloof ik dat God ons niet veroordeelt, maar dat God ons vervolgens wel uitdaagt om te veranderen. God zal je accepteren zoals je bent, maar Gods liefde is zo groot dat hij je niet zal laten waar je bent. Wat ik zo fascinerend vind is dat Jezus kwam op een gegeven moment een overspelige vrouw tegen. Die werd voor haar geworpen. En iedereen die zei tegen Jezus, was een valstrik, wat vind je daar nou van? En de wet zei, deze vrouw moet volgens de wet veroordeeld worden. Maar Jezus wist precies wat de situatie was. Deze vrouw was binnengebracht, de man overigens niet. Maar de vrouw was binnengebracht omdat ze eigenlijk wilde dat Jezus een statement maakte. En of Jezus was iemand die zonde toestond, of Jezus zou een veroordelende Jezus zijn. En zou volgens niet zijn boodschap van genade kunnen preken. En Jezus zei het bekende verhaal dat iedereen die geen zonde heeft, de eerste steen werpen. De oudste mensen gingen als eerste weg, omdat zij zich realiseerden dat zij de meeste kans hadden gehad over de jaren heen om te zondigen. En hoe ouder je wordt, hoe meer je weet dat je niet perfect bent. En op een gegeven moment was iedereen weggegaan en Jezus zei tegen deze vrouw, hij zei, ook ik, het is interessant, want Jezus had in feite het recht, Jezus die zonder zonde was, had het recht om haar te veroordelen. Maar Jezus zei, ook ik zondig jou niet. En dan zegt hij iets heel erg interessants. Want dit is waar heel veel mensen stoppen. Zeggen, God is geen God van veroordeling. God is, iedereen is welkom bij God. Hij zei, ook ik veroordeel jou niet. Maar ga heen en zondig niet meer. Jezus is zo liefdevol dat hij ons ontvangt zoals we zijn. En tegelijkertijd is hij zo liefdevol dat hij ons niet laat zoals we zijn. Dat zijn liefde ons kan veranderen. En dat ons leven vervolgens meer vrucht kan dragen. Is dat goed nieuws om mee te eindigen? En zo staan we er als kerk in. Iedereen is welkom. En we geloven dat als Gods liefde mensen overweldigt, dat God een manier gaat geven aan mensen om die liefde te delen in relatie met elkaar. In toewijding naar elkaar, in onvoorwaardelijke toewijding.